hartelijk welkom op dit kinderkerstfeest. En eigenlijk is dat natuurlijk een klein beetje een aparte naam, want kerstfeest is het voor allen, hè, voor alle kinderen, klein en groot, voor de jongeren, voor de ouderen, voor de kerktelefoonluisteraars. We hebben allemaal hetzelfde nodig, dat de Heer Jezus in ons hart geboren is. En jongens en meisjes, fijn dat er zoveel kinderen mogen zijn. En we denken ook aan de catechisanten, de jongste groep op maandag. Uit de groepen 5 tot en met 8. En jullie zijn ook hier allemaal aanwezig. Bijna iedereen kon erbij zijn. Fijn dat jullie er ook mogen zijn. En zoveel kinderen ook in de kerk. Het is wel heel wat, hè? Voor de vierde keer al. Gisteren 2 kerkdiensten, vanmorgen een kerkdienst, vanmiddag kinderkerstfeest. De Heere geven maar dat jullie ook stil kunnen zitten, kunnen luisteren. We hebben zo een meditatie, dat zal ook een beetje korter zijn, dat begrijpt u wel. Voor de kinderen ook te volbrengen zijn een verhaal. Kinderen hopen wat op te kunnen zeggen, maar geven bovenal dat de Heere vanmiddag aan zijn eer mag komen. En dat er misschien zo een woord bij mag zijn, gedeelte wat we misschien zullen zingen, zullen lezen, wat opgezegd zal worden, wat de Heere wil gebruiken tot eeuwige zegen van onze ziel. De Heere geven dat. We willen, voordat wij de middag met elkaar willen beginnen, willen we eerst een gedeelte uit Gods woord lezen. Daarna wil ik de Heere om een zegen vragen, daar een paar woorden over spreken. En dan verder wijst het programma zich vanzelf. We lezen met elkaar uit Matteüs 2. Matteüs 2, vanaf vers 1. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, zie enige wijzen van het oosten zijn Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten, zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes, die dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël weiden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was, en hen naar Bethlehem zendende zeide: reist heen en onderzoek naastelijk naar dat kindeke, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd, en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat zij kwam, stond boven de plaats waar het kindeke was. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken: goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder, en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht, en vertrok naar Egypte en was aldaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Ramen gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. Kinderen, ouderen, wij horen in dit gedeelte een paar woorden maar. Het zijn al verschillende kerkdiensten geweest en vanmiddag ook weer een lange middag. Maar een paar woorden hierover, dat de geboren zaligmaker, kinderen, ouderen, moest uitwijken naar Egypte. Wat is dat ontzagwekkend erg. Er is een kind geboren. Eén geboren zoon van God. Zaligmaker der wereld, door God gegeven, naar een wereld verloren in schuld. Om nou het verloren te zoeken en zalig te maken. En dat daarin de gedachte van Herodes, het plan wordt gevat, dat kind moet omgebracht worden, moet gedood worden. Die verschrikkelijke kindermoord in Bethlehem, in onze dagen horen we van abortus. En dat is verschrikkelijk erg. Als daar nieuw leven verwacht mag worden, dat dat gedood wordt in de moederschoot. En we zien als het ware welk een duivelse geest erachter zit. Dat is eigenlijk dezelfde geest als die Herodes in zijn hart gevoelde, die zich van een meester maakte. Dat hij besloot om al die kinderen in Bethlehem, onder de 2 jaar geboren, dat die allemaal gedood moesten worden, opdat maar de zaligmaker ook geboren, ook de geboren zaligmaker ook gedood zou worden. De Heere doet zijn zoon geboren worden. God de Vader deed zijn zoon geboren worden. En een mens besluit dat die zoon gedood zou moeten worden. God geeft leven. En de mens wil dat leven doden. Wat is dat verschrikkelijk erg. En daarom horen wij de Heer Jezus, die daar in dat volk der Joden het eerst heeft rondgewandeld, dat hij daar niet kon blijven. Dat hij naar Egypte nota bene moest uitwijken. Egypte. Kinderen weten denk ik wel, hè, wat was er ook alweer in Egypte gebeurd in de dagen van Farao. Daar moesten al de eerstgeboren jongetjes en al de jongetjes van Israël geboren, die moesten in de rivier geworpen, in de Nijl. Daar was geen Joods jongetje veilig. En nu moest de Heer Jezus daar naar uitwijken. En dat heeft de Heere gedaan. Zijn tijd was nog niet gekomen. Hij moest op deze wereld zijn rondwandeling hebben. Hij moest de woorden van zijn Vader spreken. Hij moest de wonderen en de tekenen verrichten. En als de tijd en het uur zou gekomen zijn, dan zou hij lijden en sterven voor verloren zondaren. En nu zien we in de Bijbel, in Matthäus 2, dat al deze dingen moesten gebeuren. De Heer Jezus moest naar Egypte toe, opdat de schriften vervuld zou worden. In het Oude Testament staat in Hosea 11, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Zoals de Heer eens Israël uit Egypte riep, zo is ook de Zoon van God uit Egypte geroepen. De Heer heeft ook daar in de schrift vervuld. En kinderen, en dat geldt ook voor de ouderen, de zaligmaker der mens moest geboren worden. mocht geboren worden. Herodes zocht dat kind te doden. Later zou het eigen volk van de Heer, het volk der Joden, roepen: kruist hem, kruist hem. En waarom deze woorden? Wel, wij willen niet van de Heer Jezus weten van natuur. In onze hart is geen plaats voor hem. We zien het ook in onze dagen. We horen van kerkverlating. We horen van mensen die zich laten uitschrijven. We horen van mensen die vloeken, die op Godsdag andere dingen doen. Wat verschrikkelijk erg. Zo zijn wij nu. God gaf zijn zoon. Opdat nou zondaar in de dood het leven zouden ontvangen in hem. En wat willen wij, de levenden? O, die zoeken een mens nu van nature te doden. Maar nu mag dat het wonder zijn. Dat de Heere harten van mensen wil veranderen. Wil vernieuwen. Wil bekeren. Heel vaak zeggen de catechisanten: wat is nodig? En dan steekt één de vinger op: een nieuw hart. Wie kregen een nieuw hart? De wijs uit het oost. Wie kregen een nieuw hart? De herders in het veld. Zij leerden verstaan dat ze de Heer Jezus moesten leren kennen. Zij gingen verstaan dat in hem de zaligheid is. De vergeven zonder het eeuwige leven. Kinderen, ouderen. Dat is ook in ons leven nodig, dat we een nieuw hart krijgen. Wij hebben de dood verkozen tot het leven, boven het leven. Wij zijn geneigd om God en de naaste te haten. O, de Heer Jezus geboren op deze wereld was nergens veilig. Maar God gaf zijn zoon om verloren zondaren zalig te maken. Om ze te zoeken. Om ze te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij wilde geboren worden. Om voor de zijnen te sterven. Op te staan uit de dood. Te verschijnen voor zijn vader. Opdat daar nou eeuwig leven zou zijn in hem. O, de Heere, geven dat we een hart mogen krijgen. Dat onszelf niet kennen. En dat nou met de herders, met de wijzen, mag uittrekken tot hem. Niet om hem te doden, maar om dode zondaren met leven te zoeken en te vinden. Hem te aanbidden en zijn naam te verheerlijken. Dan wordt het kerst. We willen met elkaar gaan zingen van Psalm 105, vers 1 en 2. Loof, loof, verheug de Heere der Heren. En ook vers 2, juicht elk om strijd met blijde galm. Psalm 105, vers 1 en vers 2.
Thank you. catechisanten hebben een declamatorium ingestudeerd met als thema en zijn gekomen om hem te aanbidden. En dan zijn er ook in het declamatorium een aantal schriftlezingen en ook een aantal gedeelten uit de Dordtse leerregels. En die schriftlezingen en de gedeelten uit de Dordtse leerregels worden voorgelezen door de catechisanten uit groep 8, drie oudste catechisanten, en die zitten daarom ook op het podium. En Wouter Blankenstein en Rachel Dekker doen de schriftlezingen. En Wilmer Wiggers, die probeert de gedeelte uit de Dordtse leerregels voor te lezen. De kinderen hebben erg hun best gedaan. En ze mogen er ook allemaal zijn. Geen van de kinderen is ziek. Dus we zullen ook hopen dat we met elkaar een hele gezegende middag mogen hebben. Het programma begint bij de schriftlezing van Psalm 146. Het gaat over de schepping. En dat wordt door Wouter voorgelezen. En daarna leest Wilmer een stukje uit de Dordtse leerregels dat ook over de schepping gaat.
Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Wel gelukzalig is hij die den God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachtingen op den Heere zijn God is, die den hemel en den aarde gemaakt heeft, de zee en al wat dezelfde is, die trouw houdt in de eeuwigheid.
De mens is van het begin naar het beeld van God geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid, en is over zulks geheel heilig geweest.
Volmaakt toen de Heere de schepping zag, moest de Heere zeggen dat alles goed was, zeer goed. Maar door het toedoen van de mens bleef het niet goed. De zondeval kwam. En daarover horen we van Hadassa, Annelie, maar ook van de belofte die de Heere al gaf van de zaligmaker die zou komen. En dat zal Sem laten horen. Hadassa, Annelie, Sem, kom maar.
Ik
Eenmaal in de hof van Eden was er vrede, was er rust. Adam was volmaakt tevreden, God te dienen was zijn lust. Maar de duivel is gekomen, Eva heeft door de list verleid de verboden vrucht genomen in haar ongehoorzaamheid. De echte vrede was verloren, er kwam onrust in het hart toen Gods stem hem klonken door en vluchtte ze door angst verward.
O, de eerste mensen stonden, beven toch Gods majesteit. Hoe verschrikkelijk zijn de zonden, zien we op Gods heiligheid. Want de wonden toen de oren van het eerste mensenpaar, van genade mochten horen in het bange zielsgevaar. Wat de wonden toen die oren van genade en zaligheid, die onze eerste ouders horen, klinken ook in onze tijd.
En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Zelf zou je de kop vermorselen, dan ga je zitten versen en vermorselen.
Wilmer zal hier ook iets over voorlezen uit Dordtse leerregels.
Maar door het ingegeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gave beroofd en heeft daarentegen in die plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid, des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, misgades ook onzuiverheid in al zijn genegenheden.
Omdat de mens het zelf nooit meer goed kon maken, De zonde die hij gedaan had met de zondeval, heeft de Heere toch nog in zijn oneindige goedheid een weg ter ontkoming willen schenken. Heeft de Heere een borg willen schenken. Namelijk zijn zoon, de Heer Jezus, die heeft gezegd, zie ik kom. En daarover zal Wilmer verlezen uit de Dordtse leerregels en ook Rachel, omdat ook over de komst van de Heer Jezus al in het Oude Testament door de profeten wordt geprofeteerd.
Maar als wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is.
Toen hief hij zijn spreuk op en zeide, Biliam, de zoon van Beor, spreekt. En die man, wie de ogen geopend zijn, spreekt. De horen der redenen Gods spreekt. En die de wetenschap des Allerhoogsten weet. Die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt. En wie de ogen ontdekt worden. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jacob. En er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan. En zal al de kinderen van Seth verstoren.
Nu zullen nog een aantal kinderen iets vertellen over de profetieën en de tekenen die de Heere gaf over de komst van de beloofde Messias. En dat zijn Walter, Richard, Rachel, Wouter en Wilmer.
Het was een baanlijke tijd voor Agas, koning te Jeruzalem. Toen de vijand onderweg was, o die macht die benauwde hen, zag in het angstig lot niet de Heere Israëls God. Toen God evenwel zijn knecht zond, was Jesaja de profeet, klonk de boodschap als uit Gods mond. Vrees niet, koning, want o weet dat de vijand hoe gerucht, straks toch weer het land uitvlucht.
Hij is een teken van de Heer, kies omlaag en van omhoog. Agas ging dat teken weer, een afkeer was die ten bewoog. Koning, doet gij dit daartoe, maakt gij nu mijn God ook moe. Daarom zal de Heer geven, zelf een teken door zijn macht. Eenmaal schenkt de maagd het leven aan een zoon door zeer en kracht. En zijn naamtje is Gods bevel, die zal zijn Immanuel.
Maak u op, wat verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan.
God gaat zijn koninklijke gang, vervoert zijn plannen de geslachten. Zo anders dan de mensen dachten, door tijden zwaar en bang. Al duurt dan ook eeuwenlang en zien we namen die wij niet verwachten. God werkt zijn plan door de geslachten en gaat zijn koninklijke gang.
Zo diep daalt God in onze nachten, van zonde en schuld in voorgeslachten. In tijden zwaar en bang, verkiezend wat wij slechts verachten, verbreekt God Satans boze krachten en gaat zijn koninklijke gang.
Nu gaan een aantal kinderen wat vertellen over de vervulling van de belofte, over de geboorte van de Heer Jezus. En ook daar wat teksten over opzeggen en gedicht. Dat zijn Levi, Anneleen, Nick, Daan en Jorian.
De geboorte van de Heer Jezus Christus was nu al dus, want als Maria zijn moeder met Jozef onbetrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest.
Welk een wonderlijke groet klinkt Maria in de oren. Niet bevattend mag zij horen, welk een zegen ons moet. Door de engel Gabriel wordt de boodschap haar gegeven. U geeft straks een zoon het leven, God met ons, Immanuel.
Langzaam drinkt het tot het door diep onroep in jouw wezen, vraagt ze zacht. Hoe zal dat wezen daar geen man nog zo behoor?
De engel spreekt, wees niet bevreesd. Elk wat in u zal groeien, zal van boven in de vloer door de kracht van de geest. Zie, Maria buigt het hoofd. Alle vragen mogen vlieden. Sarah wordt me graag geschieden en zij de dienst mag zij geloofd.
Wouter zal hier ook over voorlezen uit Matthäus 1, vers 19 en 20.
Jozef, nu een man, als hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heeren verschenen hem in een droom, zeggende: Jozef, gij zoon David. Wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit een heilige geest.
Zegt Matthäus 1, vers 21 op.
En zijn zoon zomaar, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden.
Thank you.
Tom Dekker, Wouter Blankenstein, Rachel Dekker en Nathan Kleinjan zullen nu teksten opzeggen en schriftlezingen doen. De kerstevangelie, de geboorte van de Heer Jezus, zullen ze ons laten horen.
En dit alles is geschied, opdat vervuld zal worden hetgeen dat van de Heer gesproken is door een profeet, zeggende: ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijn God met ons.
Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen. En bekende haar niet, dat zij deze, haar eerstgeboren zoon, gebaard had.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg.
En heet zijn naam Jezus.
Wilmer zal iets voorlezen hierover uit de Dordtse leerregels.
Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
Krijgen we nu declamatie van een gedicht door drie meisjes, Hadassa, Koppelman, Annelie Volbert, Anneleen Berkhoff en Laura Blankenstein zal een tekst op Matthäus 2 opzeggen. Kom maar naar voren.
In stille vel buiten Bethlehems poorten daalde een engel in blinkende schijn. Bracht hij de boodschap van Christus' geboorte, hij die de wereld tot zegen zou zijn. Herders, zij hoorden die heerlijke woorden, werden met liefde verlangen vervuld. Dit is het teken dat ik u zou geven, het licht in de kribbe in doeken gehuld.
Nauwelijks waren die woorden verklanken, of het Gods hemelpaleis daalde neer. Lovend en prijzen in zuivere akkoorden. Oog verblindend en engel Heer, vrede op aarde in mensen een behagen. God in de hemel is eer en zo waard. Hij heeft in mensen een behagen gevonden, brengt uit genade de vrede op aard.
Stil was de nacht weer met donkere luchten. Bethlehem sliep, onbewust van het feit dat er in die nacht een wonder gebeurde, dat voor het mensendom het hel was bereid. Maar zonder dralende schapen verlatend, gingen de herders op weg naar de stal, vonden het kind en aanbaden eerbiedig, hem als de koning en heer van het heelal.
Toen Jezus geboren was in Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zij te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden, want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden.
Thank you.
Wouter Blankenstein, Harben Koppelman, Bas Vergaweren, Rachel Dekker gaan nu iets voorlezen of opzeggen over de wijzen die in Jeruzalem komen om de geboren koning der Joden te zoeken.
De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende, alle overpriesters en schriftgeleerden des volks vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want als er is geschreven door een profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal.
Zo kwam er naar de profeet een woord uit Davids huis Jerenvoort in Bethlehem, die kleine stad naar Micha aangekondigd had.
En Bethlehem heeft als het geklein om te wezen om duist van Juda. Uit u zal voortkomen die een eerste zal zijn in Israël. En uw uitgang zijn vanaf vandaag de eeuwigheid.
Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide, reis heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeken. En als gij het zult gevonden hebben, boodschat het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij den koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, gingen voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeken was.
Job Bolderman en Levi Koppelman zullen nu ook een tekst opzeggen.
Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
En in het huis gekomen zijn er van het zetkindeken met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij het zelf aangebeden. Hebbende brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre.
Thank you. Laurens Koppelman en Walter Dekker zullen nu een tekst opzeggen.
En door de goddelijke openbaring vermaand zijn in de rond dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land.
Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaar, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, omdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en dat hij zijn zoon gezonden heeft tot de verzoening van onze zonden.
Nu zal Wilmer nog een stukje voorlezen uit de Dordtse leerregels en Rachel uit Openbaring 22, vers 16, 17, 20 en 21. Daarna gaan we met elkaar zingen op Psalm 134. Onder het zingen zullen twee jongens ook collecteren voor de onkosten voor deze middag.
Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en het zalig maken Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd.
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet. Die deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom haastig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Sumatra, Indonesië. December 1864. Het is heel erg warm. De warmte ligt als een deken, een doordringende deken over het land. En zelfs nu het al donker geworden is, nu de avond is gevallen, blijft het maar warm. Het heeft vandaag heel hard geregend. De regen is neergevallen, maar de grond was zo heet dat het water meteen weer is verdampt. En dat het nu in nevels boven de steppen hangt. En dus de maan en de sterren zijn niet te zien door de nevel. Voor het huis van zendeling Gerrit van Asselt op de veranda zitten de zendeling en zijn vrouw. Ze zitten deze avond nog even buiten. Het is ook zo warm. Voor ze gaan slapen zitten ze nog even. En de vrouw van zendeling van Asselt, Dientje heet ze, is een sok aan het stoppen bij het licht van een olielamp. En de zendeling, die leest de krant. Die krant is al een jaar oud. Maar voor hem is het nieuws nog helemaal nieuw. Weet je, het duurt wel bijna een half jaar voor de post uit Nederland helemaal over de zee heen met een schip in Indonesië is aangekomen. En dan moet het ook nog eens een keer vanuit de hoofdstad helemaal door de wildernis heen naar het huisje vervoerd worden van de zendeling. En zo komt het dat de krant die hij nu aan het lezen is wel een jaar oud is, maar voor hem nog helemaal nieuw, want hij pas aangekomen was. De vrouw van zendeling van Asselt heet Dientje van Malga. Ze zijn nog niet zo lang getrouwd. Zendeling Gerrit van Asselt werkt al 8 jaar hier in Indonesië. Hij is hier eerst gekomen, helemaal alleen, nog ongetrouwd. En 8 jaar heeft hij gewerkt onder het volk van de Bataks. Dat is het vreed en woest volk. Weet je, in de tijd dat zendeling Gerrit van Asselt daar werkte, kwam er zelfs nog kannibalisme onder dat volk voor. Het waren hele woeste, heidense mensen die vastzaten aan het geloof in geesten en in de voorouders. En die ook een tovenaar hadden, een datu die heel veel macht had over hen. Maar zendeling Gerrit van Asselt heeft hen wel verteld dat die geesten van die voorouders, dat die niets te zeggen hebben. Dat dat niet de ware God is. Dat er maar één God is in de hemel. En die heeft alle macht. Maar hij heeft 8 jaar hard gewerkt. En toch zijn er nog maar een paar mensen die zich hebben laten dopen. Nu was hij heel erg blij dat Dientje, Malga, wilde komen om met hem te trouwen. En met hem samen het werk te gaan doen. Nu was hij niet meer zo alleen. Dientje Malga was eerst diakones geweest in een diakonessenhuis in Utrecht. En zij was nog een nicht van dominee Witteveen, de dominee die 8 jaar geleden had gepreekt in de dienst toen zendeling Gerrit van Asselt als eerste zendeling werd uitgezonden naar Indonesië, wat toen nog Nederlands-Indië heette. En nu zitten ze daar samen op de veranda voor het huis, in de warmte, in de donkerte, alleen maar het lichtje van de olielamp. En dan ineens ziet zendeling Gerrit van Asselt dat zijn vrouw huivert, dat ze rilt. Ze legt de sok die ze aan het stoppen was, legt ze weg. En hij zegt een beetje bezorgd, wat is dat ding? Zit je nu te huiveren? Zit je te rillen? Wat is er aan de hand? Toch geen malaria? Nee, zegt ze, nee Gerrit, dat is het niet. Ik huiver vanwege dit land. Ik vind het zo'n verschrikkelijk land. De mensen zijn zo heidens. Ze zitten zo vast aan het heidendom. Aan het geloof in de geesten. En in het geloof in de voorouders. Ze zijn met ijzeren ketenen gebonden. En wat je ook doet, ze willen gewoon niet luisteren. Al ga je er nou naartoe en al vertel je ze uit de Bijbel. En al preek je nou het evangelie. Ze stoppen hun oren dicht. En ze willen niet eens dat je in de dorpen komt preken. Dat mag niet eens. Ik vraag me soms wel eens af, wat doen wij nou hier eigenlijk nog? Kunnen we niet beter teruggaan naar Nederland? Nee, vrouw, zegt Gerrit van Asselt, Nee, zo is het niet. En ook niet alle. Zij zitten nog vast in duisternis en zijn nog vast aan het geloven de voorouders. Je weet dat er ook een paar mensen gedoopt zijn. Ja, maar het zijn er maar zo weinig. Er zijn nog miljoenen anderen en niemand wil luisteren. En ik voel ook hoe hier de machten van de duisternis, van die voorouders, hoe die zo'n grote macht hebben. Het is om ons heen nu zo donker, maar zo voel ik het ook. Alsof ze zo sterk zijn. En nu is het al december en binnenkort is het kerstfeest. En dan moet ik wel eens terugdenken toen ik nog in het diaconessenhuis in Utrecht werkte. Dan was dit altijd zo'n fijne tijd. Dan waren de dominee en de directrice van het diaconessenhuis waren bezig om alles klaar te maken voor het kerstfeest. En dan konden we er zo naar uitzien. En hier is het allemaal zo anders. Niemand ziet uit naar het kerstfeest. Niemand ziet uit naar de Heere Jezus. En niemand wil ervan horen. En als ik er dan aan denk hoe de engelen zongen in de velden van Efrata. Hier kunnen de engelen niet komen, want hier zijn allemaal machten van geesten en voorouders. Ik voel ze, de geestelijke boosheden in de lucht. Ja, maar Dientje, zegt zendeling Gerrit van Asselt. Je weet toch dat de Heere alle macht heeft. En wat je nu zegt, dat er geen plaats is voor de Heere Jezus hier. Dat de mensen niet uitkijken naar het kerstfeest. Dat was toch eigenlijk ook al zo in de dagen dat de Heere Jezus geboren werd. Toen waren er toch ook maar een paar mensen die er naar uitkeken. Toch ook maar een paar mensen in Jeruzalem. Een Simeon en een Anna en een Zacharias en Elisabeth. Maar de meeste mensen toch ook niet. En toen was er toch ook een hele hoop boosheid. Denk maar aan koning Herodes die het kindje wilde doden. En toch wilde de Heere Jezus komen. En Dientje, weet je. Eigenlijk is er toch ook voor de Heere Jezus geen plaats in ons hart. Eigenlijk kijken we toch allemaal van onszelf van nature niet uit naar de geboorte van de Heere Jezus. En toch wil de Heere ook dat nog veranderen. Wil de Heere ook toch nog plaats voor zichzelf en voor zijn zoon maken in de harten van zondige mensen. Zou de Heere het dan hier niet kunnen? In Indonesië? Op Sumatra? De Heere heeft toch alle macht? De Heere heeft mij toch geroepen toen ik op het aardappelveld van mijn vader aan het schoffelen was. Toen wist ik toch zeker dat ik naar Sumatra moest. En dan zal de Heere toch ook meegaan. En de Heere, Dientje, heeft toch ook jou geroepen. Jij wist toch ook zeker dat je hier naartoe moest om mijn vrouw te worden. Ja, dat is waar. Zegt Dientje, dat is ook zo. En ze zegt, maar toch vind ik het moeilijk. Toch vind ik het hier een heel moeilijk en verschrikkelijk land. En het is ook zo donker. Het is ook zo warm, maar laten we nu maar gaan slapen. Want we hebben niet zoveel olie meer voor de olielamp. En we weten nooit helemaal precies wanneer we weer nieuwe olie kunnen krijgen. Dus we moeten er een beetje zuinig mee omgaan. Laten we de lamp maar uitdoen en laten we maar naar binnen gaan. En ze pakken de olielamp op en ze gaan staan. Opeens, oh, wat is dat? Trommels in de verte. Het wordt steeds luider het geluid. Eerst heel rustig, dan heel hard, steeds harder. Oh nee, zegt Dientje, nou gaan ze ook nog op die enge trommels slaan. Dat vind ik altijd zo'n verschrikkelijk geluid. Wat zou er aan de hand zijn dat ze aan het trommelen zijn? Dat voorspelt meestal niet veel goeds. Ach, zegt zendeling van Asselt, ik weet het niet. Ik weet wel, als ze op die trommels slaan, dat is inderdaad niet goed. Die trommels die gebruiken ze om de geesten van de voorouders op te roepen. En de mensen die gaan dan soms helemaal, vallen ze neer en gaan ze wartaal, gaan ze uitslaan. En dan zeggen de mensen hier, oh dat zijn de stemmen van de voorouders. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat denken ze dan. En ik weet niet waarom ze nu trommelen, maar misschien is er wel iemand gestorven. Of misschien hebben ze een of ander offerfeest. We zullen het morgen wel eens vragen aan de bedienden. Die weten het misschien wel. Maar laten we nu maar naar bed gaan. Maar Dien, vergeet niet, de Heere ziet ons hier ook, hè? De Heere ziet ons hier ook en de Heere heeft alle macht. Er staat geschreven, hij zal zijn engelen van u bevelen. En de Heere kan ons ook hier bewaren, ook op Sumatra. Zo gaan Dientje en zendeling Gerrit van Asselt naar bed. Ze doen de olielamp uit en nu is het helemaal donker op de steppen daar in midden Sumatra. Maar ik hoor nog steeds het geluid van die trommels. Het gaat maar door, het gaat maar door. Steeds harder, steeds wilder. En dan ineens is het stil. Een beangstigende stilte. Ergens wat verderop, in het dorp, zit een hele kring mannen. In het midden staat de trommel. Daar hebben ze net zo hard op geslagen. Maar nu zijn ze opgehouden. En ineens staat er één op. Hij ziet er verschrikkelijk uit. Zijn zwarte haar plakt op zijn voorhoofd. Hij is helemaal behangen met amuletten. En in zijn ogen gloeit een angstaanjagend vuur. Het is de Datu, de tovenaar. Hij zegt dat hij een boodschap heeft gekregen van de vooroudergeesten, net bij dat getrommel. En hij zegt, wat de vooroudergeesten zeggen, dat moet gebeuren, dat moet gehoorzaamd worden, anders zullen we streng gestraft worden. De Datu is gehaat en gevreesd, maar niemand durft tegen hem in te gaan. Want oh wee, als je tegen hem ingaat, de mensen zitten nog zo vast aan het bijgeloof, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je de toren van de geesten over je afroept. En hoor eens wat hij nu zegt. Hij zegt, de geesten hebben het gezegd, de twee blanken moeten dood. En ik zal de mannen aanwijzen die dat moeten doen. Hij kijkt om zich heen. Hij wijst er één aan. Nog één, nog één. 10 mannen wijst hij aan. En hij zegt, neem je mes maar mee. De Bataks, dat vrede en gevreesde volk, die stonden erom bekend dat ze een scherp mes bij zich droegen altijd. Een pisoblatti heette dat. Met dat mes konden ze met één ruk, konden ze dieren zo doden. Maar met dat mes kunnen ze ook mensen doden. En de Datu zegt, ga, ga naar het huis van de blanken en dood ze. En de 10 mannen, gehoorzaam staan ze op en ze lopen door het donker, geruisloos, heel stil. Ze sluipen, maar ze weten precies de weg, want ze zijn hier geboren. Ze komen hier vandaan. Ze weten precies waar ze lopen. Ze lopen door de rijstvelden. Ze steken een ondiepe kreek over. En ze komen aan het begin van de grote grasvlakte, de steppen. En daar, daar in de verte, daar ligt het huisje, het houten huis van zendeling Gerrit van Asselt en zijn vrouw Dientje. Zendeling Gerrit van Asselt noemt het huis wel eens een beetje plagend mijn pastorie. Maar het is eigenlijk helemaal geen echte grote pastorie. Het is maar een klein houten huisje. En het zit niet eens echt een goede deur in. Het heeft maar hele dunne wandjes. Nou is dat niet erg, want het is toch altijd warm op Sumatra. Maar het kan ook eigenlijk niemand tegenhouden. En als nou die mannen straks komen, en als zendelingen van Asselt en zijn vrouw in hun eerste slaap liggen, wie zal die mannen dan moeten tegenhouden? Daar gaan de mannen. Ze sluipen door het lange gras van de steppen. En ze zeggen tegen elkaar, dood aan de witogen. Ja, dood aan de witogen. En ze grijpen hun dolk nog eens even goed vast. Maar heel diep in hun hart zijn ze toch een klein beetje onrustig. Want ze denken die zendeling van Asselt, die vertelt altijd over zijn God in de hemel. En hij zegt dat zijn God de Almachtige is. Dat hij alle macht heeft en alles ziet en hoort. Dat hij de enige ware God is en niet de geesten van onze voorouders. En als dat nou toch eens waar is. En als wij dan die zendeling en zijn vrouw doden. Wat zou er dan kunnen gebeuren? Maar ze duwen die gedachten weer weg. Nee, ze moeten doen wat de Datu zegt. En ze zeggen dood aan de witte ogen tegen elkaar. En zo spreken ze elkaar moed in. En ze sluipen verder. En kijk, daar zien ze het huis al. Het tekent zich af tegen de lucht. De lucht, de nevels zijn opgetrokken. En de lucht is helder geworden. En de sterren zijn tevoorschijn gekomen. En daar ligt het huis. Daar moeten ze zijn. Ineens De voorste stopt. Wat is dat? Oh, zegt hij. Kijk nou toch. Kijk nou toch. En de anderen staan ook stil. En ze kijken. Er staat wat voor het huis. Een hele rij gestalten. En ze staan daar heel stil in het maanlicht. En ze zien ook iets van een bepaalde schittering in het maanlicht. Dat zijn vast soldaten. Dat zijn vast soldaten van de grote heer in Batavia. En de mannen, de Bataks, ze zijn wel heel woest. Maar ze weten wel, die soldaten, daar kunnen ze niet tegenop. Want die hebben geweren. En op hun geweren zit een bajonet. Waarschijnlijk zien ze die bajonetten schitteren in het maanlicht. Maar is het echt zo? Ja, dan kunnen wij niet door. Dan kunnen wij niet verder. Soldato's, zeggen ze tegen elkaar. Oh, als die ons zien. Als die ons zien en ze gaan schieten. We moeten terug. En ze keren zich om. En ze gaan terug. Terug zo hard als ze kunnen. Door het rijstveld. Door de kreek. Terug naar het dorp. Af en toe kijken ze achterom. Worden ze niet gevolgd door de soldaten? Oh nee, gelukkig niet. Daar komen ze het dorp op binnenstappen. Op de open plek in het dorp zitten de andere mannen nog steeds te wachten. Ook de Datu. Hij kijkt de mannen die teruggekomen zijn verwachtingsvol aan. Hij zegt, en zijn ze al dood? Nee, nee, Datu, nee, het ging echt niet. Nee, er stonden allemaal soldaten voor het huis. Een hele rij met van die schietgeweren, met bajonetten erop. Wij konden niks beginnen. We konden niet dichterbij komen. Als ze ons gezien hadden, dan hadden we het nou niet na kunnen vertellen. Wat, zegt de Datu. En hij begint te schreeuwen en verschrikkelijke woedeuitbarsting krijgt hij. Hoe durven jullie terug te komen zonder dat jullie gedaan hebben wat ik gezegd had? De voorouder-geesten wilden het toch? En jullie doen het niet. Jullie lijken wel een stelletje laffe jongens. Kinderen zijn jullie in plaats van sterke mannen. Wacht maar, ik zal wel 10 anderen aanwijzen. Die zullen gaan. En hij wijst weer aan jij en jij en jij. 10 nieuwe mannen gaan op pad. Ze hebben hun piso blatti aan de gordel, aan de zijkant van hun lichaam hangen. Maar ze zijn in hun hart wel een beetje bang. Want ze denken, hoe moet dat nou als er echt soldaten zijn? Als het waar is wat die vorige 10 mannen zeiden, wat moeten wij dan doen? Ze sluipen door de rijstvelden, door de kreek. Ze komen op de steppen, door het lange gras. Weer een stapje naar voren. Daar is het huisje van de zendeling. Oh, nou zien ze het ook. Het is echt waar. Nee, ze kunnen niet verder. Kijk, een hele rij gestalten. En ze zeggen tegen elkaar, soldado's, echt waar. Nou moeten we terug. En ook deze 10 maken rechtsomkeer en gaan terug. Als ze in het dorp aankomen, is de Datu buiten zichzelf van kwaadheid. Is het nog niet gebeurd? Hoe is het mogelijk? En hij wijst 10 anderen aan. En nu zal het gebeuren. De voorouder-geesten hebben het gezegd en het moet gebeuren. Maar als deze mannen op pad gaan en ze komen bij het huis van de zendeling, dan zeggen ze weer, nee kijk, we kunnen niet. Nog steeds staan die soldaten er. Het is echt waar wat de vorigen gezegd hebben. En ook deze 10 komen onverrichte zaken terug. Inmiddels is het weer gaan regenen. De regen valt met stromen uit de lucht. En de Datu weet het ook even niet meer. En boos zegt hij, ga dan maar terug, gaan we naar jullie hutten toe, gaan we slapen. Zelf gaat hij ook zijn hut binnen en hij is eigenlijk heel kwaad, maar hij weet niet wat hij ermee aan moet. Want ja, in zijn hart is hij ook wel bang van die soldaten. Want als die weten dat ze de zendeling, die blanken, zouden gaan doden, dan zouden ze hem wel eens kunnen komen doden. Dus hij weet ook niet goed en uiteindelijk valt ook de Datu in slaap. Het is de volgende morgen. De lucht is helemaal opgeklaard. De zon straalt aan de hemel. De steppe ligt er mooi groen bij, want het heeft geregend. De blauwe bergen in de verte zien er vredig uit. Het ziet er heel anders uit dan gisteravond, toen het zo vreselijk donker was en zo vreselijk warm en toen die nevel er hing. Zendeling van Asselt staat op de veranda van zijn huis en zijn vrouw is in het huis bezig. Ze komt even naar buiten en dan zegt ze ineens: oh, kijk, kijk nou toch eens, Gerrit, daar komt een man aan. Het is een van die Batakkers. Oh, zie je wat ik zie? Het is de datoe. Ja, het is de datoe. Dat is ook wat, zegt Gerrit van Asselt. Die wil helemaal niks met mij te maken hebben. Die heeft gezworen dat hij nooit met mij wil spreken. Dat ik nooit in het dorp mag komen. Waarom zou die hier naartoe komen? Er is zeker wat gebeurd. Misschien wel een ongeluk in het dorp. Misschien moet ik wel komen helpen. Daar is de datoe al. Hij knielt neer bij de onderste trede van de veranda. Zendeling van Asselt knikt hem vriendelijk toe. Hij zegt: goedemorgen, datoe. Komt u maar eventjes hogerop. Komt u maar eventjes de veranda op. Had u een boodschap? De datoe kijkt om zich heen. Hij zegt: waar zijn nou die soldaten? Soldaten? Ja, die soldaten. Zijn ze alweer weg? Zijn hier helemaal geen soldaten geweest, datoe? Over welke soldaten hebt u het dan? Nou, zegt de datoe, die zijn er wel geweest. En hij laat zijn mes zien. En dan zegt hij: ik zal het u maar eerlijk zeggen. De voorouderdgeesten hadden gezegd dat wij u moesten doden. Maar toen de mannen kwamen vannacht, had u al die soldaten voor het huis gezet? Had u die zelf gehuurd? Of had de grote heer in Batavia die gestuurd? Er zijn geen soldaten geweest hier, datoe. Jawel, en toen de mannen voor de tweede keer kwamen, waren ze er ook. En voor de derde keer kwamen, toen waren ze er ook. Hebben ze zich verstopt, de soldaten? Datoe kijkt zelf maar, zegt Zendeling van Asselt. Er is hier geen soldaat. En de datoe, hij doet het nog ook. Hij stapt het huis binnen. Hij kijkt onder het bed, in het bed. Hij rukt het gordijn opzij waar de kleren achter hangen. Niks te zien natuurlijk. Hij gaat naar het schuurtje toe, waar de twee bedienden zijn, die nog maar net christen zijn geworden, die de schrik om het hart slaat als ze die woeste datoe binnen zien stappen. Maar ook geen soldaat in het schuurtje natuurlijk. En hij komt weer terug. Nee, er is geen soldaat te vinden. Dan zijn ze zeker vanochtend vroeg al vertrokken, zegt hij. En dan zegt Gerrit van Asselt: nee, datoe. Wat u nou zegt, wat uw mannen vannacht gezien hebben, dat waren geen soldaten. Ik denk dat de Heere zijn knechten heeft gestuurd. Dat de Heere zijn engelen heeft gestuurd. En dat de Heere ons heeft bewaard. Er staat in de Bijbel in het woord van de Heere God: hij zal zijn engelen gebieden en die zullen u bewaren. En dat heeft de Heere gedaan, datoe. En die God, die dienen wij. En die God heeft ook zijn zoon gezonden. Dat hopen wij binnenkort op het kerstfeest te gedenken. Ziet u nou ook wel dat het een hele andere God is als de geesten van de voorouders waar u altijd over praat? Dat deze God echt macht heeft en niet de geesten van de voorouders. De datoe, die hoogmoedige Batakse datoe, hij moet wel slikken als hij dit verhaal hoort. Maar uiteindelijk zegt hij: ja, ja, de woorden van de witte man, die zijn wel wijsheid. En u moet nog maar eens komen om met mij te praten. Dan kunt u uw wijsheid aan mij vertellen. En dan zal ik mijn wijsheid aan u vertellen. Dat is goed, zegt Zendeling Gerrit van Asselt. En dan kom ik gelijk bij u in het dorp om met u te praten. Dan kunnen de andere mannen het ook horen. Ja, zegt de datoe, dat is goed. En dan gaat hij weer weg. Sprakeloos kijken Zendeling van Asselt en zijn vrouw Dientje de datoe na. Ach, zegt Dientje, Wat was ik nou gisteren kleingelovig? Ik dacht dat wij helemaal overgeleverd waren aan de machten van de duisternis hier. En u heeft de Heere zijn engelen gezonden om ons te bewaren. Ja, zegt zendeling van Asselt, en de Heere heeft zelf ook de weg gebaand naar de dorpen. Want nu heeft de daartoe zelf gezegd dat ik in het dorp mag komen om te vertellen over de Heere Jezus. Zie je, Dientje, dat de Heere alle macht heeft? En dat ook de Heere hier de macht heeft in Indonesië op Sumatra? En Dientje, ja, ze dacht dat de engelen hier niet konden komen. Maar nu heeft de Heere ze juist gestuurd. Ze gaat naar binnen bij dat kleine draagbare orgeltje wat in de woonkamer staat. En ze gaat spelen. En ze gaat ook zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En zendeling van Asselt, hij zingt het met haar mee. Het klinkt over de steppen. In dat heidense Watakland, in Sumatra. En het is een voorbode van het lied dat ooit zal op gaan klinken. Uit al die Batakdorpen die daar liggen. Want de Heere, hij maakt zijn woord waar. Hij had de zendeling geroepen. Maar de Heere heeft zijn banier opgericht. Daar in dat heidense Batakland. En nu, zoveel jaren later, zijn op het vooral islamitische Sumatra juist de Batakdorpen, de dorpen waar de christenen wonen. Dat zijn de christelijke dorpen, waar de kerk staat en waar het gezang opklinkt. Ja, zo wil de Heere zelfs de woeste volken tot hem brengen. Die zullen voor hem knielen. En die zullen hem eer brengen. En de Heere heerst zover de blindste heidenen wonen. Tot hem bekeert. We gaan ook zingen. Die van uit Psalm 68. Maar het vrome volk in u verheugt. Zal huppelen van zielenvreugd. Psalm 68 vers 2.
Thank you. het einde van deze middag gekomen, willen we het aangezicht van de Heere zoeken in dankgebed. Maar eerst wil ik ook de kinderen bedanken. Jullie hebben heel netjes stilgezeten. Heel netjes ook de teksten opgezegd. En ook, ik dacht, nou, je zou bijna jaloers worden dat je niet in groep 8 zit, want jullie mochten veel doen. Helemaal als je jonger was, dan mocht je ook nog collecteren. Nou, dat heel mooi dat dat zo ook allemaal kon en heel eerbiedig het allemaal mocht gebeuren. Fijn ook dat er zoveel ouderen waren, ook grootouders waren. Dat we zo mochten horen iets van het werk van de Heere, van de bescherming van de Heere. En mogen we nog zeggen, die God leeft nog. Ook de kerktelefoonluisteraars, ongetwijfeld met ons verbonden, zeggen we dank dat hier alle aanwezig mocht zijn. Ook als we mochten vertellen, het orgel mochten bespelen. Maar bovenal komt de Heere de dank en de eer toe. En nu is er een kleine wijziging in het programma, de psalm 98 vers 2, de slotpsalm, die zullen we zingen na het uitdelen van de boeken. Dus eerst worden door de diakenen de boeken uitgedeeld. Daarna wordt psalm 98 vers 2 gezongen. En dan is er daarna nog een tractatie voor de kinderen bij de uitgang. Dus na het dankgebed eerst de boeken die uitgedeeld worden. Dan zingen we psalm 98 vers 2. Ik kondig dat dan niet meer aan. De organist zet in. En dan de tractatie voor de kinderen bij de uitgang. Allen wel thuis, kinderen, goede gezegende dagen toegewenst, allen goed uiteinde. De Heere schenk ons dat een gezegend nieuw jaar. We willen zo met elkaar op psalm 98 vers 2 zingen, maar eerst hopen de diaken en de kinderen te verblijden met boeken.
Van psalm 98, het tweede vers, psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade en wat er verder volgt.